Fijn om jullie allemaal weer te zien vanochtend, elkaar te begroeten. Samen ook op te trekken als gemeente. Heerlijk, ik had vorige week een geweldige tijd in de gemeente in Hoge Zand. En heerlijk gesproken daar, een grote gemeente. De gemeente heeft vorig jaar daar 60 mensen gedoopt. Prijs de Heer. Ja, God beweegt ook in het noorden van Nederland. Ja. En nu ook alweer waren een heleboel mensen die zich hadden opgegeven voor de doop. En ik heb gesproken over Habakuk vorige week. We zitten nog steeds met ons hoofd in het profetisch materiaal van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament. En het mooie is altijd dat ik hier mijn preken uit kan proberen. En dat is ergens anders veel beter. Nee. Het is altijd heerlijk om een boodschap meerdere keren te mogen spreken, omdat het dan ook nog meer deel van je leven wordt. En het was een geweldige samenkomst vanochtend. De Heilige Geest was zo krachtig aanwezig. Ik deed een oproep voor mensen om naar voren te komen. En er kwamen mensen tot geloof. Er kwamen mensen terug bij God. Er stonden wel 40 mensen vooraan. Ik denk net zoveel als wij hier zo vanochtend hebben, stond er vooraan. En of ik daar even voor wilde bidden. Ik denk, nou, ik kwam het podium af. Ik denk, ik ga rechtsaf. Of moet ik linksaf? In de Minemutte, 10 pond grutte. Maar je laat je dan toch leiden door de Heilige Geest. En we hebben ontzettend lopen bidden. Mensen vielen om onder de kracht van God. De een ging voorover, de ander ging achterover. De ander ging linksom, opzij. De een ging voorover en viel weer linksom. En er gingen een paar geesten uit bij iemand. En mensen werden aangeraakt. Dat is het koninkrijk van God, lieve mensen. Halleluja.
Yes. Amen.
Amen. Oh, wat heerlijk. Jezus zegt, indien ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf. Lucas 11, vers... Mient, ja, weet het, want jij wordt daarmee... Ja. Lucas 11, vers 20. Dan is het koninkrijk Gods over jullie gekomen. Daar waar Jezus de koning is, daar gaan de geesten uit. Daar zullen geesten zich onderwerpen aan de macht van de naam van Jezus. En daar is het koninkrijk Gods over jullie gekomen. En het is door de vinger Gods, door de Heilige Geest. Amen. Amen. En daar gaan we vanochtend over spreken, want ik zit met mijn hoofd in Joël. Ik wil vanochtend beginnen met je een uitspraak te doen en die ga ik straks uitleggen. Je wijn, wil ik tegen je zeggen, misschien is het voor jou, neem hem persoonlijk of neem hem niet persoonlijk, maar ik zou dit willen zeggen, je wijn is mij te goedkoop. Dan denk bij jezelf, man, waar gaat die naartoe? Ja, dat is ook de bedoeling. Ik geef jullie een raadsel, zoals Simpson een raadsel gaf. Wie of wie zal hem raden? Maar ik zou dit willen zeggen. Je wijn is mij te goedkoop. Het is mij te veel supermarktwijn. Ik wil graag een stukje met jullie lezen uit Joël hoofdstuk 1, bladzijde 1435 in de herziene Statenvertaling. Die ik heb, het woord van de Heere, de Waradonai, dat gekomen is tot Joël, Asher, Haya, El Joël. Zo staat het, dat was tot Joël, de zoon van Petuel, Ben Petuel. Zo staat het in het Hebreeuws. Het allereerste wat er gebeurt is dat Joël het woord van de Heere tot hem komt. Hoor dit, oudsten, God spreekt daar tot de leiders van het volk. Neem dit ter orde, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan jullie kinderen en laten jullie kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, dat at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Ontwaak, dronkaard. Ween, weeklaag, alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag, staat er, als een jonge vrouw omgord met een rouwgewaad die klaagt om de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heere. De priesters treuren, de dienaren van de Heere. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren dat is verwoest. De nieuwe wijn is opgedroogd en de olie is verkommerd. Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst, want de oogst is op het veld is verloren. De wijnstok is verdord, de vijgenboom is verwelkt, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Omgort u, zegt Joël, bedrijf rouw. Priesters, de Kohanim, weeklaag, dienaren van het altaar, kom overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer uw God en roep tot de Heer. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God? Blijdschap en vreugde. De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuren verwoest. De graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudde kleinvee moeten boeten. En dan roept Joël uit, tot u, Heere, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weide van de woestijn. En een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld, zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd. En dan hoofdstuk 2, vers 12. Lees een stukje verder. Ook nu spreekt de Heere, bekeer jullie tot mij met jullie hele hart. Namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur jullie hart en niet jullie kleren. Bekeer jullie tot de Heer jullie God, want hij is genadig en barmhartig. Voor diegenen die op de Bijbelstudie waren, de klassieke verklaring van Gods karakter uit Exodus 34, vers 6 en 7, waar God over zichzelf uitroept wie hij werkelijk is, totaal genadig en totaal rechtvaardig. Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich laat, een graanoffer en een plengoffer voor de Heere jullie God. Blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen, laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer, laten de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar en laten zij zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? En dan komt er een keer in hoofdstuk 2 vers 18 is het keerpunt in het boek Joël. Toen nam de Heer het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. En dan vers 28 van hoofdstuk 2, daarna zal het geschieden. Dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Jullie zonen en jullie dochters zullen profeteren. Jullie ouderen zullen dromen dromen en jullie jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaar en op de dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt die grote en ontzagwekkende dag van de Heere. En het zal geschieden dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Altijd als ik spreek, heb ik wel eens uitgelegd, wat ik doe, is dan geef ik je de theologie van een Bijbelboek. Dan geef ik je de basisgedachten van een Bijbelboek die je in je zak kan steken, waarmee je weer naar huis kan gaan en wat je op je in kan laten werken. En ik zou zeggen, wees daarin als een koe met 5 magen, of 20 magen, hoeveel magen hebben koeien eigenlijk? 4 magen, ja, Roelof die weet er alles van. Roelof die bad ooit eens voor een koe en die genas. Ja, prijs de Heer, misschien is dat een verlengstuk van wat er hier in Joël staat. Herkauw de waarheid van God, telkens weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En ik moedig je ook aan om Joël te lezen. Maar dan ga ik altijd van de theologie van een boek naar de therapie van een boek. Want je zegt bij jezelf, wat moet ik nou met die Bijbelse waarheid die zo over mij komt? Want ik kan al die kennis van de Bijbel wel hebben, maar hoe kan ik dat toepassen in mijn eigen leven? Een mooi voorbeeld is dat Paulus dat ook doet in de Efezebrief. Paulus die begint met te spreken over de eenheid die er is in Christus. En eenmaal als die eenheid dan besproken is in de theologie, dan begint hij in hoofdstuk 4, begint hij met de therapie van de eenheid. En daar komt het Dan komt het, dan moeten we het waarmaken in ons eigen leven, die therapie van eenheid. En weet je waar die dan mee begint? Lees het maar in Efeze hoofdstuk 4 straks, als je thuis bent. Hoe kom je nou tot die eenheid? Nou zegt Paulus daar, dat begint met een keuze. Een keuze voor nederigheid, voor zachtmoedigheid, voor geduld en voor verdraagzaamheid. En om je te beijveren staat er dan om de band van de vrede door de Heilige Geest te bewaren. Wat heerlijk zegt dat Paulus, die beopent zijn Efezebrief, maar in Christus zijn wij één. Ja, prijs de Heer. Op papier zeker en in de geest ook zeker, maar nu nog in de praktijk. En dat blijkt dan in je relaties, hoe één je bent. Dus dan zegt hij nou, begin dan met te kiezen om je nederig op te stellen. Begin dan met te kiezen om zachtmoedig te zijn, om geduldig en verdraagzaam te zijn en je te beijveren voor de eenheid van de geest te gaan door de band en de liefde van de vrede. Het punt is, het maakt niet uit of je nou een hele mooie filosofie wel hebt in je hoofd. De vraag is hoeveel je er nou werkelijk van hebt in de praktijk. Jezus zei ook, de man die Gods woord heeft gehoord, is de man die Gods woord werkelijk doet. Het is niet als je het woord hoort, dat je het woord hebt gehoord. Je hebt het misschien wel gehoord, maar je hebt het toch eigenlijk niet gehoord. Je hebt het wel gehoord, maar je hebt het niet verstaan. Of je hebt het wel verstaan, maar je hebt het toch niet echt gehoord, zegt Jezus. Daar besluit je de bergreden mee af. Hij zegt, je hebt het pas het woord werkelijk gehoord, als je het woord ook werkelijk bent gaan doen. Als het... In het Engels zeggen ze flesh it out. Dat het vlees geworden is in je leven. Dat je zou bijna kunnen zeggen het woord zelf bent geworden. Daarom in het Hebreeuws is het woord dewar is hetzelfde woord voor woord als het woord voor ding. Of materie. God sprak en het was er. Je hebt pas werkelijk Gods woord gehoord als je het bent gaan doen. We weten niet precies wanneer Joël op het profetisch toneel van Israël verscheen. Waarschijnlijk was Obadja de eerste die er was rond 845 voor Christus. En 10 jaar later kwam waarschijnlijk Joël. Moet je voorstellen, daarna zal het geschieden dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Het was in 835 voor Christus waarschijnlijk dat Joël dit sprak. Hij moest 800 jaar wachten voordat deze profetie uit zou komen op de grote Pinksterdag in Handelingen 2. Meer dan 800 jaar voordat zijn profetie in vervulling ging. Joël kwam 10 jaar na Obadja en Joël profeteerde ook in de tijd van Elisa. Vlak na Elia. We lezen erover in 1 Koningen en in 2 Koningen, 2 Koningen 11. Waarschijnlijk hebben Obadja en Joël elkaar nog gekend. Waarschijnlijk hebben ze misschien wel samen op de veranda gezeten bij de ondergaande zon. Lekker bakje koffie zitten drinken. 2 mannen van God. 2 mannen die hun hart helemaal aan God uitging. Misschien heeft Joël Obadja wel opgezocht. We denken dat ze elkaar misschien wel hebben gekend, want allebei zeggen ze in hun tekst dat er op de berg Sion ontkoming zal zijn. Exact dezelfde woorden in Jeruzalem profeteren ze allebei, zowel Obadja, waar ik de vorige keer over heb gesproken, luisterde preek via internet, en Joël profeteren ze in Jeruzalem, op de berg Sion, daar zal ontkoming zijn. Obadja eindigt. Het gebergte Seir van de Edomieten, voor diegenen die de vorige keer er waren, dat zal tot een woestenij worden gemaakt. En Maleachi, rond 435 voor Christus, 400 jaar later, profeteerde dat het was gebeurd. Voor diegenen die hun huiswerk goed hebben gedaan van de Bijbelstudie. Ja. Obadja profeteerde ze, die heeft zijn berg, zijn zekerheid heb ik tot een woestenij gemaakt. Maar dan sluit Obadja af. In vers 17 van de 21 versen. En dan zegt hij, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. De berg Sion zal vaststaan. Datzelfde profeteerde Joël. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. Het ging niet goed met Israël. Het volk gleed steeds verder af. Het volk gleed steeds verder af richting moreel verval en afgoderij. Joël profeteert waarschijnlijk tijdens de regie van Atalia. Atalia, de dochter van de goddeloze Agab, die getrouwd was met een nog goddelozere Izebel van de Sidoniërs, die het volk richting de afgoderij hadden gebracht. Agab die afschuwelijke dingen deed, onder invloed kwam van een vrouw die, ik zou bijna willen zeggen, die behekst was. En die hem behekste, die hem betoverde, waardoor hij het volk meenam richting de afgoden. En dan komt Elia op het toneel en Elia zegt, kies dan heden wie je dienen zult. Kies dan heden, want je kan niet twee heren dienen, zou Jezus later zeggen naar het voorbeeld van Elia. Je kan niet God dienen en mammon. Je kan niet God dienen en jezelf. Of je dient de Heer, of je dient jezelf. Kies dan heden wie je dienen zult. Zorg nou dat je niet aan beide zijden mank gaat. Wie, zou je kunnen zeggen, vandaag is jouw Heer? Wie wil je dienen? Wil je voor Jezus gaan? Wil je voor Jezus kiezen? Of wil je liever kiezen voor de dingen van de wereld en jezelf? En dan verdwijnt Elia van het toneel en dan komt Elisa op het toneel. Waarschijnlijk kwam in die dagen ook Joël op het profetisch toneel van Israël. Het was in de dagen van Atalia. Atalia was een vreselijk mens. Sorry Anita, ik kijk toevallig naar jou. Dat is niet... Nee. Atalia was een vreselijk mens. Atalia was de enige vrouw die ooit op de troon van het huis van Juda en Israël koningin is geweest. God had gezegd, ik zal zorgen dat er altijd een mannelijke erfgenaam op de troon zal zijn. En uiteindelijk zal die ene mannelijke erfgenaam van de troon komen, namelijk Jezus Christus, de Messiaanse koning. En die zal voor eeuwig regeren op de troon van David. Atalia was de dochter van die goddeloze Agab. Misschien had ze Izebel als moeder, maar waarschijnlijk was Izebel eerder een stiefmoeder. En Atalia, die was een goddeloze vrouw. Ze kwam op de troon door het koninklijk nageslacht uit te roeien van Juda. Dat was de manier waarop ze op de troon kwam. Haar zoon Ahazia stierf nadat hij 1 jaar had geregeerd. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 8, 9, 10 en 11. En dan komt Atalia daar op de troon over Israël en vooral ook over Juda. En dan brengt ze, staat er in de tekst in 2 Koningen 11, die eerste verse, brengt ze heel het koninklijk geslacht, brengt ze om. Maar er was 1 jongste teller van dat koninklijk geslacht, Joas. En er was 1 tante van Joas, een zus van Ahazia, de zoon van Atalia. En die wist nog ternauwernood die kleine baby van een paar maanden oud, Joas, met de voedster van die baby, wist ze ternauwernood weg te grissen van de moordaanslagen van Atalia. En die baby onder te brengen in de linnenkamer van de tempel. En er staat er in die tekst dat die voedster daar, die voedster heette Joseba, heette ze, samen met Joas, die kleine baby, nog jonger dan jouw Justus, hij was nog maar een paar maanden was die oud, daar in die linnenkamer opgroeit, 6 jaar verscholen voor de macht van Atalia. Dat staat daar in dat verhaal. En als je daarover nadenkt, dan denk je, daar zit een demonische strijd. Want het ging om het koninklijk nageslacht van het koninklijke geslacht van David, van Juda. Stel nu dat Atalia in staat was geweest alle jongens van het koninklijk geslacht van Juda om te brengen van David. Dan was er nooit een nageslacht van David geweest op de troon. En dan hadden wij de Messias, Jezus, nooit gehad. 1 vrouw die probeerde, 1 vrouw die werd gebruikt in de hand van de duivel om te proberen om daar het koninklijk nageslacht van David een nek om te draaien en uit te roeien, zodat hij in 1 klap, de slang, in 1 klap alle macht had kunnen behouden op de wereld en, daar en God helemaal opnieuw had moeten beginnen met een nieuw verlossingsplan. Dat was een kosmologische oorlog, zou je kunnen zeggen, tussen God en de slang die daar zich afspeelt. En 1 vrouw, Atalia, die daar dat hele koninklijke geslacht probeert uit te roeien om zelf in haar macht dat te kunnen regeren. Hoe verdorven kun je zijn? En als je zo verdorven bent, hoe krachtig kun je worden gebruikt als een instrument in de hand van de boze om de plannen van God te torpederen en om te leggen en mensen uit te roeien? Dan hadden wij de Messias, Jezus Christus, die uit het geslacht van David was, nooit gehad. Atalia was een vreselijk mens dat ze het hele koninklijke geslacht heeft uitgeroeid. En ze volgde daarbij het voorbeeld van haar stiefmoeder Izebel en haar vader Agab. In die situatie komt Joël op het toneel. Joël die begint te profeteren tot Israël. We weten eigenlijk niet zo goed waar Joël profeteerde, want de tekst geeft dat niet. Waarschijnlijk was het in Juda, maar sterker nog, we weten eigenlijk helemaal niet wie Joël was. Nergens in de tekst in het Oude Testament is er één verwijzing naar die profeet Joël, die de zoon is van Petuel. Het waren, die vader en die zoon, waren twee volslagen onbekenden in Israël. 12 keer wordt de naam Joël in het Oude Testament gebruikt, maar niet van betrekking op deze Joël. Joël was een volslagen onbekende. En ineens staat er dan, zo opent de tekst, komt het woord van de Heer over hem. En dat is goed nieuws. Want God gebruikt ook onbekende mensen zoals jou en mij om het woord van de Heer tot andere mensen te spreken. En het enige wat je dan hoeft te doen is een dienaar van God te zijn en je laten gebruiken, je laten inspireren door de goddelijke invloed van de hemel. En je dan te laten gebruiken om het woord van de Heer te spreken tot andere mensen, opdat ze tot geloof zullen komen. Maar het is interessant om na te denken over die naam Joël. Want het woord Joël op zich is al een profetie. Het woord Joël op zich is al een boodschap van God aan het volk van Israël. Want het betekent, Ja-eel, Jo-eel, de Heere is God. En Joël die profeteert daar alleen al door het feit dat hij Joël heet. Je naam kan al goed nieuws zijn voor je omgeving. Agnes, reinheid, dat is goed nieuws voor de omgeving. Je naam kan al profetisch zijn. Je naam kan al door God zijn ingeblazen en een boodschap spreken aan het volk. Joël, de Heere, ja, zijn naam van Yahweh, is Eel, van Elohim, is God. En dat was precies de boodschap die Israël moest horen. Het volk dwaalde steeds verder af van het aangezicht van God. Het volk begaf zich steeds verder richting de put van afgoderij. En de morele afgrond van zonde die ermee verband houden. Er was hoererij. Er was onreinheid, losbandigheid. Het recht in Israël werd gebogen om het onrecht te kunnen rechtvaardigen. En waarschijnlijk onschuldige geringe leden onder de onderdrukking van goddelozen. Misschien zelfs bij de afgoden werden er mensenoffers gebracht, zoals de volken rondom Israël gewend waren, gewoon waren om te doen. Om hun kinderen door het vuur te laten gaan voor de Moloch, of zelfs mensenoffers te brengen in de aanbidding van afgoden. We weten niet hoe diep Israël daarin kwam, maar je zou God kunnen horen roepen door Joël heen en door de 12 profeten heen: maak mijn huis toch niet tot een bordeel. Doe je vreemde liefdes weg. Doe je vreemde vuren weg. Doe je afgoden weg. Jullie die steeds achter die afgoden aanlopen, terwijl jullie mijn verbondspartner zijn, zegt God. Keer terug tot mij, in hoofdstuk 2, vers 13. En reken af met die verborgen liefdes in je leven, die verborgen passies, die verborgen affecties, die afgoden die stom en dom zijn, die door mensenhanden zijn gemaakt, die dood zijn, die niet leven. Reken er toch mee af. En dan komt Joël daar op het profetisch toneel en hij begint te profeteren. Hij doet eigenlijk twee dingen. Eerst profeteert hij het woord van de Heer en dan predikt hij een boodschap van berouw, bekering en toewijding, hernieuwde toewijding aan God. Om beurten profeteert hij en predikt hij. Eerst klinkt daar de profetie en dan klinkt daar het woord van God. En wat doet hij dan? Het allereerste, dat hebben we net gelezen. Dan zegt Joël, er komt een dag van God. Er komt de dag des Heren. Dat is oud-Nederlands. Voor al diegenen van voor 1920. De dag des Heren. Er komt een dag van God. Joël zegt, de mens heeft zijn dag gehad. Joël zegt, de slang heeft zijn dag gehad. Joël zegt, de eendagsvlieg, die had pech. Die had zijn dag niet. Maar er is een dag dat God zegt, en nou is het mijn dag. Jullie zijn aan de beurt geweest, jullie mensen. En we hebben gezien wat het heeft uitgewerkt. Jij bent aan de beurt geweest, Lucifer, slang, duivel, Satan. Die eendagsvlieg, die is neergestort. Maar er komt een moment dat ik op het toneel verschijn. Joël profeteert daar tot het volk. Er komt een moment dat God zijn dag heeft. De dag des Heren komt. En ook vandaag klinkt die boodschap. Ik ga er volgende week op door. Ook vandaag klinkt die boodschap in het Nieuwe Testament. Petrus, Paulus spraken over de dag des Heren. Er komt een dag dat God op aarde verschijnt. En dan zegt Joël, maak je klaar. Misschien dat God nog berouw heeft. Als je je bekeert, als je in zak en as met vasten, met toewijding je bekeert tot God. Als je je kleren scheurt en meer dan dat je hart. Als je berouw hebt, als je je afkeert van je zonde. Als je je terugkeert, als je wegdoet die vreemde liefdes en die afgoden en die verborgen vuren die niet heilig zijn. Als je dat allemaal wegdoet en je keert je terug tot God, misschien komt er dan dat God berouw heeft van het kwaad dat hij dreigt je aan te zullen doen. Want hij is een goede God en een liefdevolle God en een barmhartige God. Werp je terug op zijn karakter. Werp je terug op wie hij in wezen is. Dat er altijd bij hem vergeving is. Maar, zegt hij, God is ook rechtvaardig. En hij duldt geen onrecht. En hij komt op. Ik zat het van de week nog te lezen in Spreuken. Hij komt op voor de geringen. Hij zal, staat er in Spreuken, hun rechtszaak voeren. Als je gering bent. En als je vertrapt en vertreden bent, als je de minste van de minste, van alle minste, en daar nog weer de minste van, minder dan de minste, en daar de minste van, en nog minder dan de minste van alle minste, de allerminste eigenlijk, dat je helemaal niks bent, dan zal je God aan je rechterhand krijgen. Hij zal jouw rechtszaak voeren, zegt de Bijbel. Er komt een dag dat God op aarde verschijnt en af zal rekenen met alle onrecht. Joël profeteert 2 maal. En hij profeteert daar in de eerste keer over een natuurramp, een sprinkhanenplaag. Ik had vanochtend een krekel mee willen nemen en we noemen hem Bas, dacht ik bij mezelf. Een levende krekel, maar het is winter, dus die zijn nergens te vangen. En ik had wel een speelgoedkrekel en ik heb nog op YouTube naar krekels zitten kijken en sprinkhanen, maar het was allemaal niet zo'n groot succes. Maar Joël profeteert en hij zegt, er komt een natuurramp. De natuurrampen zijn een boodschap van het oordeel en rechtvaardigheid van God. Als er een natuurramp is, dan zou je altijd stil moeten staan bij het handelen van God. Misschien is die natuurramp er al geweest, die sprinkhanenplaag. Misschien was het de aanleiding voor Joël om te profeteren. Maar in elk geval, een sprinkhanenplaag was een drama. Het was een nachtmerrie voor het volk als het sprinkhanenplaag over je land kwam. Want sprinkhanen, dat kun je op YouTube zien, kijk maar straks als je thuis bent. Sprinkhanen verwoesten alles wat groen is en wat leeft. Wat aan de bomen groeit. De bomen zelf die blijven staan, maar de struiken, het gras, de beplantingen, ze gaan zich te buiten aan alles wat ze tegenkomen. Ze gaan zich te buiten aan Jelle's hortensia's, heb ik hier opgeschreven, aan Ruud van Schuppen's begonia's, de gladiolen, ook niet. Ze gaan zich te buiten alles wat ze tegenkomen. Het is verschrikkelijk. Mint, struiken die blijven niet overeind staan. Mint, onze grote tuinman, die werkt daar in de tuin. En dan komen daar, dan komt die zwerm van sprinkhanen komt eraan. En die vreten alles op wat ze tegenkomen. Het is een bijzonder gezicht. Behalve als ze weg zijn. Want Jelle die was daar in die tuin bezig. Met zijn hortensia's. En dan zijn die sprinkhanen weg. En dan hebben we een huilende Jelle aan de telefoon. Die belt met de voorganger. Stef, kom bidden voor mijn hortensia's. Want de sprinkhanen die zijn bij mij op bezoek geweest. En ze zitten overal in de prullenbak en op het dak en in de schoorstenen. We kunnen ze niet uitroken. Mijn hortensia's, waar ik zo, mijn baby's, waar ik zo ontzettend veel tijd aan besteed, zijn verdwenen. Ik verromantiseer het wel iets, een klein beetje, maar zo was het. Als een sprinkhanenplaag over het land kwam, dan kwam er een totale zonsverduistering. Als middernacht. Die reuze krekels met koppen als van paarden, die komen in galop, zou je kunnen zeggen, met een zwerm over het land. Dus ze komen zomaar met 600 miljoen sprinkhanen tegelijk. Ik kan me herinneren dat ik als kind geprobeerd heb mij als een sprinkhaan te gedragen door vooruit te springen. Moet je je voorstellen, 600 miljoen tegelijk. En die bedekken al gauw een gebied van 700 vierkante kilometer. Er was een sprinkhanenplaag laatst ergens in de wereld, ik geloof in Australië. Die bedekte een gebied van zo groot als heel Spanje. Daar is jouw achtertuin, Mien, toch helemaal niks bij, man. Ze zijn ook gauw uitgegeten waarschijnlijk. Die beesten hebben onverzadigbare eetlust. Ze vreten al gauw 80.000 ton voedsel weg. Weg is je koelkast. En dan, al etend, springen ze vooruit. Dan leggen ze 3000 kilometer af per maand. Dat is 100 kilometer per dag. Ik kan niet rekenen. 6 weken lang meestal springen ze vooruit. Vliegen ze vooruit. Zwermen ze vooruit over je garagepad. Door de tuin. Onder die oude Nissan van Mint door. Of wat was het toch, een Toyota. Door Marjan de keuken. Weg is het koffiezetapparaat. Ze vreten alles op. En dan per vierkante centimeters leggen sprinkhanen 5000 eitjes. Per vierkante centimeter. Kun je het je voorstellen? Ik zou vast de reinigingsdienst maar bellen, broeder. Dat is geen pretje. Ja, de stofzuiger. Dat is geen pretje voor een huisvrouw met een vaatdoek. Die probeert, je ziet Marjan zo door het huis, de keuken, schoon te maken. Ja, als je bij Mien en Marjan in huis komt, jongens, is alles is echt picobello schoon. Maar als daar de sprinkhanenplaag door je tuin raast en alles in één klap wegvreet, 600 miljoen sprinkhanen in je achtertuin, en dan 5000 eitjes per vierkante centimeter, dan zijn de rapen gaar. Als ze weg zijn, en dat schrijft Joël, dat hebben we net gelezen. Ik leg je de tekst uit. Als ze weg zijn, is alles kaal. Dan zijn er geen bomen meer met nog blad. Er zijn er geen planten meer, de struiken zijn kaal. Of ze zijn helemaal weg. En het ergste, zegt Joël dan, er is geen spijsoffer meer in het huis van God voor God. Er is niks meer wat je hem aan kan bieden als offer van aanbidding. En er is ook niks meer wat je hem aan kan bieden als offer van verzoening. Er is droogte in het land. Er zijn bosbranden. En sterker nog, omdat alles wat eetbaar is weg is, wordt in één klap de hele economie platgelegd, omdat er een hongersnood uitbreekt. Het laatste wat je wilt is een sprinkhanenplaag. Joël profeteert en hij zegt, het leger van God komt eraan. Joël 1. Bekeer je. Bekeer je dronkaards. Bekeer je alle die zich aan de wijn bedrinken. Bekeer je van je afgoden. Bekeer je van je zonde. Keer terug tot God. Wie weet dat hij zich bedenkt. Het is interessant, want Joël profeteerde over die sprinkhanenplaag precies op het oogstfeest. Voor de grap, de ironie van de profetie. Precies op het oogstfeest staat Joël op en zegt, die sprinkhanen gaan komen, weg is straks je oogst. Maar het probleem is, het volk luistert niet. Joël die daar die sprinkhanenplaag profeteert, het volk denkt, wat jij profeteert, Joël, dat is ondenkbaar. Wij hebben nog nooit een sprinkhanenplaag in Israël gehad. In heel het Midden-Oosten zijn sprinkhanenplagen, maar niet in ons land. Sprinkhanenplagen waren in Israël een zeldzaamheid. Het kwam nooit voor. Het was ondenkbaar dat het zou gebeuren. En misschien wel daarom luistert het volk niet naar Joël. Men hoort het aan en gaat weer door met waar men al die tijd mee bezig was. Na zijn eerste oproep liepen de mensen gewoon weg en lieten zich vollopen. Die mensen reageren altijd op twee manieren op aanstaande rampen of het oordeel van God. Of ze bekeren zich in zak en as, of ze trekken zich er niks van aan en ze gaan weer door met waar ze mee bezig waren. En dus stuurt God nog een tweede boodschap door de profeet Joël. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 2. Hij zegt, ditmaal zal niet alleen de sprinkhanenplaag komen als die niet al is geweest. De volgende keer zal Gods leger komen met soldaten, met de Assyriërs en de Babyloniërs, die zullen komen en die zullen jullie overvallen. Die zullen als ruiters in galop in jullie land binnenkomen en jullie wegvoeren naar hun eigen gebied. Ze zullen de politiek van verschroeide aarde zullen zij voeren en ze zullen alles met de grond gelijk maken. En dan klinkt daar die alombekende roep van Joël. Ik hoop dat je het als de kerntekst van Joël hebt kunnen ontdekken. Ik had het de vorige keer op de Bijbelstudie niet verklapt, maar dan staat Joël op. En opnieuw roept hij de hele natie op tot berouw. Hij zegt, ook nu echter, spreekt de Heer. En dan zegt hij, scheur je hart en niet je kleren. Bekeer je tot de Heere je God. scheur je hart, niet je kleren. Dat doet denken aan Jona. Jona ging naar de stad Nineveh. En heel het volk bekeerde zich toen hij begon te profeteren over het aanstaande oordeel over Nineveh. Zoals Joël sprak over Israël. En dan staat er dat zelfs de dieren aan het vasten waren en zich in rouw en as aan het bekeren waren. Die dieren met anderhalve hersencel die niets wisten van wat er allemaal gebeurde. Heel de stad ging op de knieën, heel de stad vasten, bad, bekeerde zich tot de Heere. Ze scheurden hun klederen. Maar Jona gaat weer weg uit de stad. Hij gaat wachten tot het oordeel komt en het komt niet. En dan is hij boos op God, want hij had liever gezien dat God zou afrekenen met de Ninevieten. En dan gaat hij terug naar Israël en dan gaat heel het volk weer terug naar hun oude zonde. Keren ze weer terug naar hun oude patronen, hun morele patronen, keren ze zich weer af. En uiteindelijk komt na hun profeteert over de Ninevieten. God zal met jullie afrekenen, want jullie hebben je niet bekeerd. Jona predikte daar een bekering en de bekering van het volk van Nineveh, dat was uiterlijk. Maar Joël, die predikt een bekering en die zegt, die bekering is niet allereerst uiterlijk. Die bekering is daar diep van binnen in de pit van je wezen. Scheur je hart, niet je kleren. De Ninevieten scheurden hun kleren. Maar Joël riep op tot een bekering van het scheuren van de diepste pit van je leven. Je diepste wezen van binnen. Als het begint in de pit van je leven, in je diepste diepten, dan zal het van je diepste diepten uit naar buiten gaan. Maar als je probeert de buitenkant te veranderen, zonder dat het van binnen verandert, dan zul je die transformatie nooit meemaken die je misschien zelf wel wilt. Scheur je hart en niet je kleren. Bekeer je tot de Heere met heel je hart. Met vasten, met gewenen, met rouwklacht, omdat je hart teruggaat naar God. En dan zegt Joël, God zal regeren als je dat doet. God zal zijn oordeel en zijn toorn afwenden als je dat doet. Joël zegt, er is hoop. Als er oprecht berouw is in je hart, als je je hart scheurt, dan zal God de jaren van de sprinkhanen weer vergoeden. God wil van gedachten veranderen als jij besluit om je van hart te veranderen. Een boodschap van 2835 jaar geleden, 2851 jaar geleden, die nog steeds vandaag geldt. Driemaal in die tekst belooft God dat hij nooit meer zal doen wat hij deed als het volk zich bekeert. En dan zegt Joël, het is altijd mogelijk om je terug te werpen op het vreselijk goede, genadige, trouwe en barmhartige karakter van wie God werkelijk is. Hij zegt, de Heer is goed. De Heer is barmhartig. De Heer is genadig. De Heer is trouw. Hij zal je niet verlaten als jij hem niet verlaat. Hij zal tot je keren als jij je tot hem keert. Hij zal tot je naderen als jij tot hem nadert. De enige reden waarom je God misschien misloopt, is omdat jij niet naar God op zoek gaat. Maar als je aanklopt bij de deur van God en op zijn deurbel rinkelt of op de deur bonst of daarbinnen beukt. De deur is open, want Jezus is de open deur. Dan is er altijd een weg terug naar God. Scheur je hart, zegt Joël. Hij zegt, er is iets diepers nodig dan wat jullie nu hebben. Wat je nodig hebt is een diepe, diepe berouw van binnen. Dat God de pit van je wezen mag hebben. Het woord in het Hebreeuws wat daar gebruikt wordt is kara. Ik kan de Hebreeuwse tekst aan je voorlezen, maar dat ga ik niet doen. Het woord kara betekent niet alleen scheuren, maar het betekent in stukken scheuren. Zo diep is het berouw. Als je je hart in stukken scheurt. Zoals David deed toen Nathan bij hem kwam met zijn woord en zijn vermaning over zijn moord op Uria en het overspel met Bathsheba, dat David daar in Psalm 51 diep, diep, diep berouw heeft. Scheur je hart in stukken, zegt Joël. Laat die bekering en dat berouw zo diep gaan. Zo diep, dat er niks meer van je overblijft. En dat God het echt voor het zeggen mag hebben. Behoed je hart, zegt Spreuken, want daaruit zijn de oorsprongen, de uitingen van het leven. Alles begint in je hart. Het hart, zegt Jeremia, is bedriegelijk boven alle dingen. Maar als je hart voor God is, dan zal de rest ook echt worden. Jullie eren mij, zegt Jezus met de lippen. Maar jullie hart is zo ver van mij. En in Openbaringen zegt hij, waren jullie maar koud of heet. Had je maar of een koud hart of een heet hart. Maar nu je lauw bent, ja, ik spuug je uit. Je smaakt, ja, op de bloemen. Nou, spuug je uit. Nee hoor, nee, ze zijn goed. Neem ze lekker mee, Tini, voor je moeder. Ik spuug je uit. Je smaakt niet goed. Je kan beter koud zijn of heet, maar nu je lauw bent. Lauwe biefstuk, mensen, dat is verschrikkelijk. Kom en probeer het. Nee, niet bij ons. Agnes, je kan heerlijk biefstuk koken, maar ik spuug je uit, want ik ben je zat als je lauw bent. Laat heel je hart voor mij zijn. Je zo onder die goddelijke invloed van de hemel komt te staan. Dat alles verandert. Dat je nooit meer dezelfde bent. Dat je nooit meer terug wilt naar je oude leven, omdat je zo verschrikkelijk diep berouw hebt van de ellende die je andere mensen hebt aangedaan. Die je God hebt aangedaan. Dat je Gods hart zo hebt gekwetst door je zonde. Dat God bij zichzelf dacht, is dit alles wat je voor mij hebt en alles wat je voor mij bent? Als de Heilige Geest je grijpt, dan gebeurt het. Hij zal komen, zei Jezus in Johannes 14, 15, 16. Hij zal je overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Als de Heilige Geest je grijpt, dan is er maar één ding wat je kan doen en dat is er volop ingaan. Dan komt er dat diepe goddelijke berouw. Ik las in een boekje van The Great Awakening in Amerika, The First Great Awakening, met Jonathan Edwards. Er was een eerste en er was een tweede. En er waren twee voormannen bij de eerste en de tweede. En bij de eerste was het Jonathan Edwards. En Jonathan Edwards was een hele saaie spreker. Hij sprak altijd elke zondag 1 uur op monotone stem, zonder enige toeters en bellen, zonder PowerPoint, zonder video, zonder niks. Het was gewoon een saaie, simpele spreker zoals ik, zo ongeveer. Nou, emotieloos. Een uur lang. En hij zei, maar ineens, zomaar, staat er dan in die boekjes, zag hij de goddelijke invloed van deur naar deur gaan. Niet in de kerk, prijs de Heer, bij mensen thuis, van deur naar deur gaan. Op wonderbaarlijke wijze mensen tot berouw en bekering brengen. Hij sprak 1 uur elke week, 1 uur preek, saaie preek. Het zat hem niet in zijn kunde, het zat hem puur in het bewegen van God. En ik denk vandaag hebben we het opnieuw nodig. Dat die goddelijke invloed in Heerenveen van deur naar deur naar deur gaat. En mensen onder berouw komen over hun zonde. En er bekering komt in zak en as. Dat mensen hier aan de deur staan te rammelen. Dat wij de samenkomst af moeten breken bijna. Dat mensen aan de deur staan te rammelen aan de ramen. En zeggen, help mij van mijn zonde af. Het was in zijn samenkomsten zo dat de zondebesef zo sterk was op den duur toen het gaande was. Dat mensen zich vastgrepen aan de pilaren. In berouw over zonde. Ze grepen zich vast aan de pilaren. Zo'n zonde besef dat ze bang waren dat ze verzwolgen zou worden, staat er. In de diepte van de hel. Zo'n diep berouw. Scheur je hart. En niet je kleren. Het zit hem niet in onze vormen. Het zit hem niet in onze opwekkingsliedjes. Het zit hem niet in Engels of Fries of Duits of Frans of Chinees wat we zingen. Het zit hem niet in hoe we gekleed zijn. Het zit hem niet in hoe onze samenkomsten lopen. Mag de Heilige Geest toch ons opnieuw hebben en deze plek schudden onder zondebesef. En dan profeteert Joël die alombekende profetie die we spreken met Pinksteren en meestal daarna niet meer. Hij zal jullie de geest geven. Hij zal jullie land herstellen. Hij zal jullie materiële land herstellen, als je dat doet. Maar hij zal ook de geest geven. Hij zal jullie geestelijke wezen zal die herstellen. En dan zal die herstellen. Hij zal jullie weer wijn geven. Hij zal jullie de most en de olie geven. Letterlijk, materieel, maar ook geestelijk. De wijn, de Heilige Geest. Neem een slok dat je dronken wordt. En ook de most en de olie. Neem alles van God wat Hij je geeft. De Heilige Geest zal komen. Jullie ouders zullen dromen dromen. Jullie jongelingen zullen gezichten zien. Er komt een dag dat God zijn geest weer uit zal storten op alle vlees over heel de schepping. En het zal beginnen in Jeruzalem, in Judea. En daarna zal het gaan naar het uiterste van de aarde. Hij zal jullie de wijn uit de hemel geven, de Heilige Geest. Amen. We zullen groeien in de vrucht van de geest. We zullen uitblinken in de gaven van de geest. Maar de Heilige Geest zal komen, spreekt Joël. Ik kan mij nog herinneren dat ik de Heilige Geest ontving. Het was een knokpartij om christen te zijn tot dan. Tot die ene avond dat mijn vriend Oscar Lohuis zei, Stef, zullen we samen bidden? Hoe vaker ik eraan terugdenk, hoe heter ik van binnen weer word. En ineens was daar de Heilige Geest, terwijl ik op die stoel zat en zei, Stef, mag ik alles van jou hebben. Niks dat niet van mij kan zijn. En het was als een magneet en ik schoot uit mijn stoel en ik lag er op de grond en ik sprak in tongen, terwijl ik geen Pinksterchristen was en toen ineens wel. En aanbidding kwam eruit, een lofprijs, ik kon mijn mond niet houden, maar er kwam ook zonder besef. Diep, diep zonder besef. En ik herinnerde me de zonden die ik had begaan. Als ik naar school ging, langs de snoepwinkel kwam, op de heenweg, grappen, en op de terugweg, grappen, en op andere plekken, en dan dacht ik, Heilige Geest overtuigde me van zonde, en ik dacht, ik moet terug en het restitutie doen. Ik moet die man van die chocolade snoepwinkel, die moet ik terugbetalen voor alles wat ik heb gejat. En ik was bloednerveus. Ik was 18... En ik had heel wat jaren daar zakken gevuld. Oneigenlijk, proletarisch winkelen noemen ze dat. En ik ging naar binnen bij die man. Ik zei, meneer, ik moet u wat belijden, zei ik. Ik moet u wat opbiechten. Ik heb hier heel wat snoep weggejat. In mijn kinderjaren. En ik wil het u terugbetalen. Ik ben christen geworden. Ik heb Jezus leren kennen. Ik wil het u terugbetalen. Ik heb spijt van wat ik heb gedaan. En ik heb die man geloof ik 25 gulden betaald. Dat is maar 12 euro. Dat was voor mij een grote smak met geld. Dat je zo diep berouw hebt over je jeugdzonden. Of misschien wel over volwassenen zonden, over ergere zonden. Dat je zo'n diep berouw hebt. Dat je denkt, hoe kan ik dit ooit nog goed maken? De Heilige Geest wil het je geven. En dat is nou eens echte wijn. Amen. Dat is de echte wijn van de Heilige Geest. Dat heeft niks meer met kerkspelen te maken. Hou op zeg. Kerkjespelen, dat hebben we toch echt achter ons gelaten, of niet? De echte wijn is dat diepe berouw en die diepe bekering. En vandaar mijn uitspraak aan het begin. Je wijn is mij soms te goedkoop. Het is mij goedkope supermarktwijn, die fles van 2,25. Ha, die is nog goedkoper, waar je koppijn van krijgt als je er te veel van, denk ik, drinkt. De volgende dag, waar je een kater van hebt, want die wijn die niet verzadigt. Die slokken wijn die mij te goedkoop zijn. Laat me je een voorbeeld geven. Scheur je hart en niet je kleren. Laat me een paar voorbeeld geven van een paar slokken goedkope supermarktwijn, geestelijk. Ik hoor wel eens mensen zeggen, nou, zo ben ik nu eenmaal. Scheur je hart. Bekeer je tot de Heere. Ach, accepteer mij nou maar. Zo ben ik nu eenmaal. Volgens mij is dat een teken van een ongescheurd, onberouwvol, onverbroken hart. Dat God zegt, ik neem je zoals je bent, maar ik hou te veel van je om je zo te laten. Laat mij toch in je diepste innerlijk werken en je leven vernieuwen en veranderen. Dat je weer zoals mij bent. Deze, hiermee zouden jullie mij wel eens de kerk uit kunnen smijten, dat mag. Maar ik heb hierover nagedacht. God houdt van je zoals je bent. God houdt van je zoals je bent. Nee, hij houdt helemaal niet van je zoals je bent. Hij haat het. Als je zonde doet. God houdt van je. Onvoorwaardelijk. Maar misschien niet zoals je bent. Ja, kom zoals je bent. Maar God houdt te veel van je om je zo te laten. Mint, jij hebt er een pesthekel aan als Gosse de winkel leeg zou jatten. Of tegen jou begint te schelden. Je hebt een pesthekel aan zijn gedrag. Jij houdt van Gosse. Jij houdt van mij. Als ik je met een rechtse directe... Nou, dat is nog niet gebeurd en dat gaat ook niet gebeuren, Mint. Maar jij houdt niet van dat gedrag. Je houdt van mij als persoon. Maar als ik jou onrecht aandoe, dan zal jij niet zeggen, ik hou van je zoals je bent. Het is akelig stil. Hij houdt van je. Hij houdt van je, onvoorwaardelijk. Hallo? Scheur je hart. Hij houdt van je. Zelfs als je lauw bent, zegt Jezus, spuug ik je uit. Ja, hij houdt van je. Er is niets wat zijn liefde kan vermeerderen. En er is niets wat zijn liefde kan verminderen. Maar hij wil werken aan het stukje wat je bent. Laten we nog eentje geven. Oeh, hij is diep, hè? Theologie. Theoloog. Die wijn is mij te goedkoop. Lieve mensen, als je Gods gedachten niet begrijpt, dan hoor je ook zijn hart niet bonzen. De Bijbel is het woord van God. Het is een en al theologie. En ook je uitspraak theoloog is al een theologische uitspraak op zich. Als je zegt, ik heb geen theologie, dat is ook een theologie, namelijk de theologie van geen theologie. Dat is al een theologische uitspraak. Lieve mensen, dit is het woord van God. Laten we het niet uithollen. Deze is ook heftig. Er is geen hel. Mensen die dat zeggen, ik hoor dat vaak. Er is een boek uit, meerdere boeken uit. Er is geen hel, lieve mensen. De Bijbel. Is dit nou Gods woord? Is het niet zo dat God niet liegt? Dat hij de waarheid spreekt? Laten we dan, als de Bijbel schrijft over de hel, laten we dan toch Gods woord niet tot een holle leugen maken. Dit is door de geest van God geïnspireerd. Dit is Gods ware woord. En als er geen hel is, en we niet dus helemaal kunnen geloven wat de Bijbel ons schrijft dat er is, als die er niet is, wat kunnen we dan van de Bijbel wel geloven als de delen die over de hel gaan niet waar zouden zijn? Dan zou de rest van wie God werkelijk is, dat hij geen leugenaar is, maar dat hij waarheid spreekt, dan zouden we de rest misschien ook niet kunnen vertrouwen. Dan is er geen hoop, want dan kunnen we God nooit kennen zoals hij is. Het spreekt ons de waarheid. Om te voorkomen dat we straks verschrikkelijk onaangenaam verrast zullen zijn. Er is wel een hel, schrijft het woord van God. En het schrijft ook als je niet uitkijkt, dan zit je er. Zonder Jezus. Jezus is toch niet voor niks gestorven? We hebben toch van het kruis, de kruisdood van Christus niet een holle klank gemaakt, omdat we niet meer willen geloven dat er een hel is. Dan is Christus voor niks gestorven. Dan maken we van wat we volgende maand vieren een schijnvertoning, een holle klank. Deze. Het was weer een geweldige samenkomst. Nou, fijn dat jij het zo naar je zin hebt gehad. Zou God het ook naar zijn zin hebben gehad? Om wie gaat het nou? Waar is de eerbied voor mij, zegt God? Die samenkomsten gaan enkel en alleen over de eer van God. En dan zegt God in Maleachi, waar is de eerbied voor mij? Een zoon eert zijn vader. Waar is dan de eerbied voor mij? Daar schokken we op zondagochtend weer naar de samenkomst. Ach, we moeten weer. God zegt, hoe graag wil je me nou? Hoeveel hou je van me? Mag ik het beste van je tijd hebben? Ach, als we al naar de samenkomst gaan. Want, ach, mijn zondagochtenden, die zijn mij ook wat waard. Ja, God, ja, die kan ik thuis ook wel zoeken. God zegt, in Maleachi, zegt hij, bied eens een minderwaardig offer aan je huurbaas aan. Bied de bank, de ABN straks, of de Rabo, je hypotheek, wat ik overhoud aan aflossing en rente voor de hypotheek, dat krijgen jullie. Maar ik besteed het eerst aan mezelf en wat ik overhoud, dat krijgen jullie. God zegt letterlijk door Maleachi, bied het eens aan je huurbaas aan. Zou hij het accepteren? Zou de bank accepteren als wij alleen die 50 euro die we aan het eind van de maand nog op de bank hebben staan, aan de hypotheek aflossen of aan huur betalen aan onze huisbaas? Zegt Maleachi. Nee, zegt Maleachi. Waar is dan toch die eerbied voor mij? Hoeveel, zegt God, ben ik je nou eigenlijk waard? Hoe graag wil je nou eigenlijk mij ontmoeten? Wie denk je wel niet, zegt hij de Maleachi, dat ik ben? Ik ben groot en geducht en ontzagwekkend onder de volken, zegt God in Maleachi 1. En jullie, mijn eigen volk, jullie hebben nog niet eens de eerbied voor mij die mij toekomt. En mijn naam zou groot moeten zijn, juist in mijn eigen volk. Maar in mijn eigen volk ben ik onteerd, terwijl ik groot en geducht ben en goed bekend sta onder de natieën. Als je mijn eigendom bent, heb ik dan niet recht op jou alles? Nou, aan het eind van de maand eerst nog 50 euro hypotheek en dan heb ik nog 2 euro over voor de kerk. Ja, ik heb er nog één. Ik ben aangeraakt. Ja, prijs de Heer. Raak ons aan, Vader. Maar wat werkt het in je leven uit? Ik ga iets heel pittigs zeggen. Zijn wij soms niet gewoon een beetje te veel met onszelf bezig in plaats van met God? Gaat het niet een beetje te veel om ons eigen heil en ons welzijn en ons geluk? Ik zou willen zeggen, doen wij niet soms een beetje te veel aan geestelijke masturbatie? Ik heb mijn kick in de samenkomst weer gehad. Ik ben weer aangeraakt en ik ga naar huis. En ik zit weer achter de televisie mijn eigen dingen te kijken. Vader, scheur ons hart. Scheur niet onze kleren, maar wilt u ons hart scheuren? En dan, wij groeien niet in aantal. Maar Jezus heeft ons nooit gezegd dat wij grote gemeentes moeten stichten. Jezus zei, willen jullie mijn discipelen zijn? En willen jullie mijn boodschap verkondigen aan ieder die het horen wil? Jezus heeft überhaupt nooit gezegd dat wij gemeentes moeten stichten. Jezus zei in Matthäus 16, ik bouw de kerk. En in Matthäus 28, en jullie, trek erop uit. Maak discipelen. Willen wij discipel van Jezus zijn? En ik heb hierop geschreven, domineren, manipuleren en intimideren. Nog steeds, misschien ben je bezig om jouw wil aan die ander op te leggen. En je doet er alles voor om je zin te krijgen. Heb je dan een gebroken, verbroken en gescheurd hart van binnen? Wat we nodig hebben, is de Heilige Geest. Vanochtend, je worstelt met zonde. En je worstelt met ongoddelijke gewoontepatronen. En je zegt vanochtend misschien wel bij jezelf, ik kom er niet uit. Het lukt mij niet. Met oud en nieuw had ik nog goede voornemens, maar na een week was het alweer verknald. Het lukt mij niet. Het lukt mij niet om de verkeerde patroon in mijn leven te veranderen, dan zegt God vanochtend: ik heb gezien dat je je hart wilt scheuren. Ik wil je mijn geest geven. Want door de Heilige Geest gaat het lukken. Amen. Amen. Vader, we willen vanochtend tot u komen. Heer, we willen ingaan, Heer, op de boodschap die Joël sprak. Om meer dan 800 jaar geleden. Meer dan 2800 jaar geleden. We willen ons hart scheuren. We willen ons bekeren tot de Heer, zoals er staat, we willen terugkeren naar u. Heilige Geest, ik wil u vragen op dit moment om door de rijen te gaan en goddelijk berouw in ons hart te leggen. Om deze dagen, deze komende maanden, om door de rijen te gaan, om op maandag in ons hart te bewegen, om 's nachts ons te bezoeken, om te spreken door dromen en visioenen en ons te bezoeken met goddelijk hemels berouw. Over die dingen die niet goed zijn. En dat u een heilige vreze des Heren in ons midden uitstort als nooit, nooit tevoren. Omdat we nooit en nooit meer dezelfde zullen zijn. Kom, Heilige Geest. Ik nodig u uit, Heilige Geest, om ons allemaal te nemen. Om deze hele gemeente te nemen. Mij ook. Opnieuw. En onze nieuwe olie. Nieuwe wijn. Een nieuwe most te geven, Heer, opdat we nog meer en meer en meer zullen worden zoals u zelf bent. Kom, Heilige Geest, ga uw gang. Ik wil je een moment stilte geven. En ik wil je vragen om aan God te vragen om jou ergens van te overtuigen van een zonde die je gedaan hebt, die niet goed is. En ik wil je de ruimte geven, ook in het moment van stilte, om dat bij God te brengen, dat het bloed van Jezus je schoon wast van die dingen. Kom, Heilige Geest, overtuig ons. Was ons schoon met uw bloed, Heer Jezus. En kom daarna met nog meer van uw geest, van uw blijdschap en uw vrede. En wek ons, Heer, opnieuw op voor u. Maak ons, Heer, opnieuw lantaarnpalen, Heer, die schijnen in de nacht door de vlammen van de Heilige Geest.